dans la mentalité entre la jeunesse d'aujourd'hui et les retards comme nous. Moi, j'ai presque 70 ans. Je m'excuse. Je suis un salaud blanc. Mais je m'excuse. Et le problème, dans ma opinion, en Hollande, en général, beaucoup de monde, ils ont peur. Ils ont peur de l'étrange. Ils ont peur d'inconnu. Et quand les politiciens d'extrême droite nourrissent cette peur, imposent une terreur dans les pensées, ça donne un fascisme, ça donne un populisme qui est très dangereux.
Effectivement.
C'est difficile de combattre la peur.
Hein?
La peur, on ne peut pas nier. C'est vrai, ça existe. Mais on peut nourrir ou on peut guérir. Je crois qu'on peut guérir avec l'aide. Par exemple, de vous les Africains, de vous qui connaissez l'Ubuntu, de vous qui connaissez la Teranga, c'est un chemin qu'on peut choisir, qu'on peut apprendre, qu'on peut voir. Et c'est ce que je veux faire ici en Hollande avec notre projet sur le Teranga, de montrer un chemin pour échapper de la peur, pour faire connaissance de la manière artistique et d'échange et d'être ensemble, de se réunir pour se connaître et pour s'apprécier et pour, élever, transcendre la frontière entre nous.
Ouais.
Et voilà, cette langue, non?
Oui, c'est ça.
C'est l'humanité. On cherche une forme de l'humanité qui peut s'opposer. Mais si on s'oppose, on se défend. Mais il faut attaquer. Il faut réaliser notre propre réalité. C'est l'artiste. C'est le message de notre père, notre frère, Papa Sarho. To make a life again. Ça veut dire aussi traverser les frontières pour faire une nouvelle vie, une nouvelle humanité, un nouvel monde. Voilà.
Ouais.
C'est la vision. Je crois que c'est aussi une vision qu'on peut partager avec le monde. Hein? C'est pas histoire, c'est nu, c'est maintenant.
Bah, si vous voulez, Sibaud, encore une fois, merci d'avoir pour nous avoir écrit ce beau livre, déjà, qu'on n'a pas encore lu, mais les grandes lignes, en tout cas moi, me donnent envie de nous plonger dans cette lecture-là, et surtout aussi de l'ordre blanc. Je ne sais pas comment je ferai pour avoir il y a une forme de... Vous avez publié que des livres où il y a des formes virtuelles, où je peux commencer dès maintenant à lire.
Ouais, le problème, c'est que tout ça, c'est en néerlandais, mais je me suis promis de travailler cette année sur une traduction en français, parce que beaucoup me le demandent. Et donc, voilà, dès que c'est en français. Maintenant, tout ce que j'ai fait comme podcast, c'est aussi toujours en néerlandais. C'est vraiment clairement pour un public hollandais et flamand en Belgique. Mais y a trop de monde qui me demande de le traduire, pas seulement en français, mais aussi en anglais. Donc, je dois commencer à mettre la machine en marche pour faire ça.
D'accord, je vous souhaite bonne chance là-dessus, en tout cas.
Ouais, merci.
Alors, moi, ce que je voulais aussi dire par rapport à aujourd'hui, c'est que l'éveil peut se faire aussi de par l'écoute de soi, comme disait Yo tout à l'heure. Aujourd'hui, pas que les Européens, mais je pense que beaucoup viennent en Afrique et ne prennent même pas le temps de nous écouter, d'apprendre de nous et de savoir là où on en est par rapport à la philosophie, à toutes les questions essentielles du monde, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui viennent et que s'intéressent seulement à l'aspect accueil et voilà quoi, bonne attitude qu'on a et l'aspect intellectuel que nous développons aussi en Afrique, comme tout humain a ses facultés intellectuelles qu'il développe chez lui. Donc je pense que si aujourd'hui le débat est ouvert, parce qu'on a internet, les gens peuvent s'écouter de par des podcasts, peuvent se déplacer et doivent même se déplacer pour des questions essentielles. Si on arrive à mettre cela en place, je pense qu'il y aura moins de peur en tout cas, et moins de frontières entre les hommes.
Direlief. Monsieur, je crois que ici, Néné, elle a servi un bon repas pour nous et c'est aussi pour partir pour cette semaine. La Radio Taranga est toujours là le mercredi à partir de 3h Amsterdam, à partir de la 1 à Sénégal. Et on peut le trouver sur Internet aussi, à YouTube. On peut communiquer ça autre jour, mais c'est toujours là et j'aime très bien. J'ai apprécié beaucoup votre présence. Et pour terminer, je vais jouer un peu la musique de Badi. C'est un rappeur congolais qui vit en Belgique. Et il chante une chanson et je veux savoir de quoi il parle. Écoute-moi.
Ok. La mancha. Yeah. De Kaba, Bogota, Fao, Polo, Kinshasa, Brava, Free Congo, Free Soudan, Liberté à Gaza, l'exilé menotté, violence, écartère à traité, Parisien refoulé, noyé à la Bétouza, mon visage en crédit,
voilà, c'est Badi, mais il parle de RAS. 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 C'est quoi?
Rien à signaler.
Hein? Rien à signaler?
Rien à signaler.
Ah, ok, j'ai compris. Voilà, merci beaucoup. Ok. Qui a besoin de dire encore quelque chose à notre écouteur, ici en Hollande ou là-bas en Afrique? Sinon, on dit au revoir.
Jérémy. Au revoir, ciao.
Au revoir, merci beaucoup.
C'est grand plaisir. Au
revoir. Doui.
Ok, ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.
Ja, dan komt er nu alleen nog even kijken op de oorlog. Want dat ben ik net vergeten. Dat monteer ik er even tussen. nu en dan nu Guido van Leemput. Kijk op de oorlog van 24 juni 2025.
Een vredesplan in tijden van bewapening en oorlogsvoorbereiding. Mijn kijk op de oorlog in Oekraïne op 24 juni 2025. Vandaag duurt de oorlog in Oekraïne 40 maanden, 3 jaar en 4 maanden. Het is een vreselijke uitputtingsslag geworden. Wij staan hier voor de 78ste keer op het spui en al die tijd zijn er twee dingen gebeurd. Eén waar we voor gewaarschuwd hebben, namelijk de escalatie van de oorlog in Oekraïne in steeds grotere gebeurtenissen, ook elders op de wereld. En één waarop we gehoopt hebben en waar we hard aan gewerkt hebben. Dat is de vorming van een sterke anti-oorlogs- of vredesbeweging. Dat laatste begint nu te komen. Dat werd tijd. Maar afgelopen zondag kwamen meer dan 5000 mensen in Den Haag tezamen in een demonstratie voor vrede en rechtvaardigheid. En dat brengt me op de volgende punten. De uitputtingsoorlog in Oekraïne, de aanval op atoominstallaties in Iran, de kernbewapening, de wapenwetloop in Europa, de NAVO-top in Nederland en een vredesplan voor Oekraïne en Europa. De uitputtingsoorlog in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne kent niet alleen een gruwelijke vorm in de lange frontlijn door het oosten van Oekraïne, ook de luchtaanvallen van Rusland op het land en omgekeerd gaan onverminderd voort. Bij dagelijkse luchtaanvallen met drones en raketten vallen vele burgerslachtoffers. De Russische druk op het Oekraïnse front blijft aanhouden, maar vordert onverminderd traag. Oekraïne boekt amper vooruitgang en iedere kleine opmars wordt teniet gedaan door een paar stappen terug. De Oekraïnse socioloog Volodymyr Ischenko sprak afgelopen zaterdag op de tegentopconferentie in Den Haag en hij was zeer somber gesteld over de toekomst van Oekraïne. Had Oekraïne in 1990... nog 52 miljoen inwoners bij een langdurige oorlog en slecht herstelplan zou dat aantal dramatisch kunnen teruglopen tot misschien maar 15 miljoen aan het eind van de 21ste eeuw. De oorlog kost Oekraïne de kop. Daarbij komt dat de oorlog een klassenprobleem is, waarbij arme mensen naar het front moeten en rijken zich als gevolg van omkoping of verblijf in het buitenland kunnen drukken voor de risico's van dood en verminking. Als het zo doorgaat, wacht Oekraïne het lot van Syrië, aldus Ischenko. Inmiddels zwakt de politieke steun in de Oost-Europese buurlanden voor Oekraïne sterk af. Na iedere verkiezing in een van deze landen komen er politici aan de macht die afstandelijker tegenover de Oekraïnse positie in de oorlog komen te staan. En de VS zullen geen wapens meer aan Oekraïne leveren, aldus de minister van Defensie, Hegseth. En dat alles betekent dat de Oekraïnse positie zwakker wordt. Ook op de NAVO-top in Den Haag vandaag wordt Oekraïne terzijde geschoven. De directe onderhandelingen waarvan er inmiddels 2 ronden zijn geweest tussen Rusland en Oekraïne hebben een ruil van krijgsgevangenen opgeleverd en van de lichamen van in totaal 6000 gesneuvelde Russische en Oekraïnse militairen. Voorlopig is dat alles. De Russische bombardementen moeten de Oekraïnse positie ondermijnen. En Poetin heeft beloofd om na 22 juni, en dat is dus deze week, een nieuw voorstel voor onderhandelingen te doen. Dan komen we op punt 2, de aanvallen op Iraanse nucleaire installaties. 12 dagen geleden opende Israël een aanvalsoorlog tegen de atoomfaciliteiten van Iran. En hoewel de atoominspecteurs van het IAEA onregelmatigheden hadden geconstateerd, stelden ze niet vast dat Iran een atoombom maakt. De gezamenlijke Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen tot dezelfde conclusie. Maar de Mossad, de Israëlische inlichtingendienst, kwam tot een heel andere conclusie. Namelijk, Iran heeft bijna een atoombom. En voor de regering van Israël, zelf een kernwapenstaat, was dat het sein om de aanval in te zetten. Israël ontbeerde de bom om de diepgelegen installaties te raken. En de VS waren zo onverstandig om afgelopen zaterdagnacht die taak uit te voeren met B-2-bommenwerpers en zogeheten bunkerbusterbommen. En afgelopen nacht is er een zeer kwetsbaar staakt het vuren afgesloten. Het belang van deze ontwikkelingen voor onze actie en de nadruk op de oorlog in Oekraïne zit in de escalatie. De uitbreiding van oorlog en het gemak waarmee aanvalsoorlogen zelfs op atoominstallaties worden geopend is ongehoord. We hebben escalatie vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne als een motor gezien in de botsing tussen regionale en internationale grootmachten. En dat nachtmerriescenario voltrekt zich nu. Dan komen we op de kernbewapening. En aansluitend hierop en verwijzend naar onze eis van een kernwapenvrij Europa, wijs ik op een nieuw jaarboek van het Zweedse onderzoeksbureau SIPRI dat een enorme verhoging vaststelt van uitgaven voor kernwapens. En de hoofdconclusie is: de 9 kernwapenstaten, waaronder Israël, werken verder aan modernisering en uitbreiding van ieders kernwapenarsenaal. Ook is het aantal landen toegenomen dat ze echt kernwapens op grondgebied te willen hebben, zoals Nederland deelt in de kernwapens van de VS. En dit is naast de oorlog in Iran zeer verontrustend. En dan kom ik op de wapenwetloop in Europa. Vandaag begint de NAVO-top in Den Haag. Hoofddoel van die top is een gigantisch bewapeningsprogramma dat door de NAVO-landen moet worden afgesproken. De VS eisen van de NAVO-bondgenoten een jaarlijkse verhoging van de defensieuitgaven tot 5% van het bruto binnenlands product. En dat geldt niet voor de VS zelf, maar wel voor de anderen die dit geld in de Amerikaanse wapenindustrie moeten besteden. Spanje heeft openlijk bezwaar gemaakt en ook Slowakije en België zullen hier tegen ingaan. Misschien niet op deze top, maar wel in de komende tijd. De NAVO wil dat over 10 jaar alle leden 5% aan defensie gaan besteden. En dus een enorme militarisering zal gevolg zijn en zal in toenemende mate verzet oproepen onder de bevolking van vele NAVO-landen. Anti-oorlogsbeweging in Nederland en Europa. Het heeft even geduurd. We hebben hier altijd voor gepleit en ook hard aan gewerkt, maar er staat nu een anti-oorlogsbeweging op. Afgelopen weekend organiseerden we een tegentopconferentie. Ook was er onder de titel Protest voor Vrede en Rechtvaardigheid een dynamische, strijdbare anti-oorlogsdemonstratie. Met ruim 5000 mensen demonstreerden we niet alleen tegen de NAVO-top, maar vooral tegen de militarisering van de hele maatschappij en de ongehoorde bewapeningsplannen. Dit moet het begin van een grote, veel grotere beweging worden. En dat is nodig om de oorloghitsers de voet dwars te zetten. Er waren oorlogtegenstanders uit 20 landen om te zoeken naar samenwerking voor een internationale beweging tegen oorlog. Ook afgelopen zaterdag waren er grote demonstraties in Rome tegen de plannen van de NAVO. In die acties waren ook vakbonden betrokken en er waren 10.000 deelnemers. Dit alles kan niet meer dan het begin zijn van een internationale beweging die broodnodig is om de oorlogsvoorbereidingen te stoppen. Dat brengt me tenslotte op het vredesplan voor Oekraïne en Europa. En het gaat daarbij niet alleen om het keren van oorlogsvoorbereidingen. Ook het stoppen van de oorlog in Oekraïne is van groot belang. In de kringen van de tegentopcoalitie is er de afgelopen maanden nagedacht over wat een realistisch vredesplan zou kunnen zijn. Het plan is dus niet van de vredestop tegen topcoalitie, maar een discussiestuk van enkele actieve leden in die coalitie. Het gaat om een gefaseerd plan waarvoor de vredesbeweging zich zou moeten inzetten. Ik richt me hier op de hoofdpunten, zie voor de details het plan zelf. Het bevat 3 fasen, voor het eerste half jaar, de korte termijn, een middellange termijn van 2 jaar en tenslotte een lange termijn van 10 jaar. In de eerste fase, nu dus dit kalenderjaar, gaat het om het stoppen van aanvallen op elkaars burgerdoelen en energieinfrastructuur. En dat moet worden gecontroleerd door de OVSE. Daarnaast moet er zo snel mogelijk een staakt het vuren komen. De NAVO verklaart dat het besluit van 2008 wordt herzien en Oekraïne zal geen lid worden van de NAVO. Rusland accepteert dat Oekraïne lid wordt van de EU. En als onderdeel van het toetredingsproces zal Oekraïne daarbij ook moeten zorgen voor de bescherming van de rechten van minderheden. Europese landen en neutrale BRICS-landen zoals Brazilië, Zuid-Afrika en misschien India nemen het verdere onderhandelingsproces over onder dankzegging aan de VS voor de tot nu toe verrichte inspanningen. Een dergelijke onderhandelingscoalitie komt tegemoet aan de behoeften van Oekraïne voor bemiddeling en steun. In de tweede fase wordt een blijvende vredesovereenkomst uitgewerkt, waarbij een gedemilitariseerde zone wordt afgesproken en een ruimere zone waar zware wapens worden opgeslagen in depots. Dit alles gecontroleerd door de OVSE en VN-troepen. Ook worden geen westerse troepen naar Oekraïne overgebracht, maar er komt wel blijvende militaire en financiële economische steun aan Oekraïne, zij het dat er geen wapensystemen worden geleverd die verder reiken dan het Russische grondgebied. De besprekingen over de vernieuwing van het strategische kernwapenverdrag New START en een vernieuwde versie van het INF-verdrag moeten worden begonnen. Hiervoor is de deelname van de VS wel degelijk vereist. Ten slotte voor de derde fase, een lange termijn van 10 jaar, worden referenda gehouden in alle bezette gebieden onder regie van de VN over waar de bevolking bij wil horen. De wederopbouw van de gebieden aan beide kanten van de frontlijn wordt georganiseerd, mogelijk gefinancierd door bevroren Russisch kapitaal. Ten slotte moet de oplossing van de oorlog in Oekraïne plaats hebben binnen het ruimere kader van een nieuwe Europese veiligheidsstructuur. Wat betreft de nucleaire aspecten hiervan, moeten de VS daar hierbij wel betrokken worden. Kernontwapening en een Europese kernwapenvrije zone moeten onderdeel zijn van die nieuwe veiligheidsstructuur. Tot slot. Dit plan staat open voor discussie en moet ook in ministeries en politieke partijen worden ingebracht. Het is een alternatieve kijk op de ongebreidelde bewapening. Het kan ook de druk wegnemen van de bewapening zoals die deze week door de NAVO wordt vastgesteld. Maar hoe dan ook worden alle mensen die tegen de oorlog zijn opgeroepen om de anti-oorlogsbeweging te versterken. Graag tot de volgende keer.
We gaan dromen met en over Lumumba met Sibo Rukwiza Kanobana. En dat is eigenlijk omdat vandaag de dag de Republiek, de Democratische Republiek Congo 65 jaar bestaat, onafhankelijk van België. Maar ook omdat 100 jaar geleden precies Patrice Lumumba werd geboren. Volgens de organisatoren van het herdenkingsweekend in de Nieuwe Liefde en Felix Meritis in Amsterdam was hij een visionair leider, een revolutionair denker en een cruciaal figuur in de Congolese vrijheidsstrijd. In 1960 werd hij de eerste democratisch verkozen premier van het nieuwe Congo, maar zijn leven werd bruut afgebroken. Daar wil ik even beginnen. Sibo, jij hebt een boek geschreven, Lumumba's Droom, maar die werd dus bruut afgebroken en de vraag is of die nog voortleeft. Even terug in de geschiedenis. Dat leven werd bruut afgebroken. Hoe werd dat afgebroken ook alweer?
Ja, dat is een heel lang verhaal. Daar heeft Ludo de Witte ook een boek over geschreven. De moord op Lumumba. Dat ook het onderzoek naar wie is verantwoordelijk voor die moord heeft in gang gestoken. Dat is een boek uit 1999, 2000. En het heeft nog geduurd tot 2022 voordat de Belgische overheid haar officiële excuses heeft gepresenteerd. Want de Belgische overheid en de CIA zijn betrokken bij die moord.
Ja.
Maar dus hoe is dat gebeurd? Ja, Lumumba is eerste minister geworden via democratische verkiezingen. En was dus de eerste minister in 1960, op 30 juni 1960. Maar 7 maanden later was hij vermoord. Dus heel lang heeft hij niet kunnen fungeren als eerste minister. En dat heeft veel te maken met het feit, ja, je vroeg me van hoe zit dat met die moord? Het is een heel complex verhaal van verdeel- en heerspolitiek, van het betrekken van lokale rebellen, die uiteindelijk ook wel, zij hebben de trekker over... Ja, zij hebben hem eigenlijk geëxecuteerd.
Stroommannen.
Ja, dat kan je wel zeggen, want de bedoeling van de Belgische overheid was weliswaar om de onafhankelijkheid te geven, tussen grote aanhalingstekens, maar die ook onmiddellijk te ondermijnen. Door natuurlijk de mensen zoals Lumumba te discrediteren en niet te erkennen als legitieme bestuurders. Ook al hadden de Belgen erop aangedrongen dat er democratische verkiezingen waren en dat hij die democratische verkiezingen had gewonnen. Nee. Maar natuurlijk, Lumumba werd dan beticht van een communist te zijn, wat helemaal niet waar is. Van een anti-Belg te zijn, van tegen witte mensen te zijn, van aan te zetten tot geweld, et cetera. Dus een polemische figuur. Ja. Dat zijn allemaal dingen, dat zijn allemaal zwartmakerij.
Kortom, hij is vermoord door de CIA en de Belgische regering. Ja. Ja. Maar... Die droom, want wat was zijn visie? Kun je dat in een paar zinnen zeggen?
Mijn boek gaat niet over zijn moord. Daar is al veel over geschreven, ook al bestaat er daar nog heel veel misvattingen over. Maar daar gaat mijn boek niet over. Mijn boek gaat echt over zijn gedachtegoed. Over wat hij te zeggen en te schrijven had. Want in mijn ervaring is Lumumba weliswaar gekend als een vrijheidsstrijder die vermoord werd. Maar dat hij een denker was, dat hij een intellectueel was, dat hij zelf heel veel heeft geschreven en gereflecteerd over de kolonisatie en over wat moet er gebeuren na de onafhankelijkheid, daar is eigenlijk heel weinig gekend over. Lumumba is voornamelijk een icoon, een symbool, maar het feit dat hij ook iets te vertellen had en dat hij de inhoud die hij te vertellen had moet geplaatst worden in een langere traditie van zwart verzet, dat is eigenlijk niet zo gekend. En het was... Vooral die inhoud die als men het heeft over de inhoud van Lumumba, dan maakt men eerder associaties van een oproerkraaier, iemand die conflict uitlokte. Maar dat is
heel verkeerd. Thibaut, wat is voor jou zijn belangrijkste bijdrage aan het Afrikaanse denken?
Nu vraag je mij om één ding uit te lichten, terwijl dat er zoveel dingen zijn die belangrijk zijn.
En, ja, heel streng.
En ze zijn ook altijd wel in te haken op wat daar Kwame Nkrumah te zeggen had, op wat dat Thomas Sankara te zeggen had, op wat Amilcar Cabral te zeggen had, op wat Nyerere te zeggen had. Al die, er is heel veel overlap. Dus ik denk ook niet dat het de gedachtegoed van Lumumba uniek is. Maar de ervaring is misschien wel uniek, omdat het gaat over Belgisch Congo. En dus over een heel specifiek land, dat Fanon ook noemde. Hij zei als Afrika een revolver is, dan ligt de trekker in Congo. Toon je ons de voorpunten van de aarde.
Ja, nu, ik heb een heel oud exemplaar en dat is nog van 50 jaar geleden.
Ja. Maar goed, maar zonder te veel in detail te willen gaan.
Die wordt ook herdacht deze dagen, Fanon. Vandaag zelfs in Amsterdam. Ja.
Ja.
Dus hij is onderdeel van een hele generatie eigenlijk van politieke denkers in Afrika, het hele continent. Ik zou Senghor daar ook bij willen rekenen, van Senegal. Maar er moet toch iets uitspringen, behalve de twee.
Ja, dat wou ik zeggen, maar je onderbreekt me elke keer. Ja. Daar wou ik het over hebben. Dus als ik toch een aantal dingen wil uitlichten, is het voornamelijk de dingen die je misschien niet onmiddellijk gaat verwachten van zo'n denker en zo'n verzetstrijder. Dus Lumumba stond bijvoorbeeld voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Heel duidelijk, heel expliciet. Kan je spreken van een feministische boodschap. En waarbij dat hij ook kritiek heeft op het feit dat de kolonisatie heel duidelijk patriarchaal is en net die tegenstelling tussen man en vrouw, tussen Afrikaanse man en vrouw, uitspeelt. Een tweede element is het open borders idee. Het idee voor hem was onafhankelijkheid. En dat is trouwens niet alleen voor hem, maar voor hem was onafhankelijkheid niet ik wil mijn eigen land en mijn eigen grenzen en mij isoleren van de rest van de wereld. Integendeel, nee, onafhankelijkheid betekende net dat we op gelijke voet in relatie kunnen treden met de rest van de wereld. En dus hij stond daar heel expliciet over die douaneformaliteiten, die moeten allemaal afgeschaft worden. Als de Belgen moeten thuis kunnen zijn in Congo, maar dan moeten de Congolezen ook thuis kunnen zijn in België. En dat is een behoorlijk radicaal idee dat vandaag nog altijd onze politici schrik aanjaagt. Als je zoiets
zou... zeker in Europa.
Ja, ja, zeer zeker. Ja.
Want de grenzen zijn heel belangrijk.
Ja, maar jij zegt grenzen zijn heel belangrijk, maar ik vond het zelf...
Voor Europa.
Voor onze beleidmakers. En dat heeft veel te maken met het beschermen van gestolen rijkdom.
Ja, dat duurt tot vandaag natuurlijk voort. Zeker in Congo, met name in het oosten. Ja.
Ja.
Ik ben ook een beetje historicus en ik vroeg me eigenlijk af, kun je zeggen dat de moord op Lumumba eigenlijk het begin was van het postkoloniale imperialistische beleid vanuit het Westen? Wel, de onafhankelijkheid min of meer, die was redelijk op gang gekomen, niet alle landen nog, maar 1961 was in die zin wel een soort keerpunt misschien in de hele geschiedenis van Afrika, of zie ik dat verkeerd?
Ja, als je echt op zoek bent naar een moment om te kunnen spreken van een kantelpunt, dan kan de moord op Lumumba als een belangrijk, toch zeker symbolisch moment zijn. Uiteraard, dat weet je ook zelf, de geschiedenis bestaat niet uit kantelpunten. Hè? Het gebeurt altijd stap per stap. En Kwame Nkrumah sprak al over neocolonialisme op dat moment, dus nog voordat Lumumba vermoord werd. Ja. Dus Fanon schrijft ook in de Veropende Aarde dat wel een paar maanden na de moord van Lumumba uitkomt, maar op Lumumba bedoel ik. Maar daar heeft hij het ook al heel duidelijk over. neocolonialisme, de rol van de Afrikaanse elites die omgekocht worden door de westerse mogendheden. Dus de valse start eigenlijk van die zogenaamde onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid die Lumumba expliciet ook in de laatste brief die hij schrijft noemt als de onafhankelijkheid verwort tot een nieuwe kooi. Ja? We wouden ons bevrijden uit onze kooi, maar het wordt we komen terecht in een nieuwe kooi. Dus dat kan je zeker stellen. En ik denk dat zowel Fanon als Malcolm X uitgebreid hebben gesproken over Lumumba. En over het feit dat, we spreken ook vaak over onafhankelijkheid als een momentopname, 30 juni 1960. Maar uiteindelijk is het een vijfjarige oorlog. Een vijfjarige burgeroorlog die volledig uit de hand loopt na de moord op Lumumba. Eigenlijk stort het land zich in chaos. De Belgen bombarderen de belangrijkste haven. Alles wordt kapot gemaakt, basically. En proberen Katanga, dus de rijkste provincie, als een soort van vazalstaat in te lijven.
Ja.
Dat leidt tot een vijfjarige burgeroorlog, die vervolgens leidt tot 30 jaar dictatuur onder het goedgekeurd oog van de westerse mogendheden met Mobutu, dat uiteindelijk na 35 jaar, dus na de onafhankelijkheid, ontploft dat in een burgeroorlog die eigenlijk nu al ook 30 jaar aan de gang is. Dus sinds 1997 is het eigenlijk nooit echt rustig in Congo. En zeker niet in het oosten. En al die burgeroorlog kan je zien als een directe consequentie van het ondermijnen van de onafhankelijkheid vanaf het begin.
Ja, ja. Ik vroeg aan de mensen in Dakar, jonge kunstenaars, of zij Lumumba kennen. En dan weten ze, ja, dat is Congo, Zaïre. En ze zeggen ook, ja, die is vermoord door Mobutu.
Ja, dat klopt.
Een groot misverstand dus eigenlijk.
Wel nee. Mobutu is uiteindelijk een soort van CIA-agent.
Ja, de stroomman, ja.
Ja, Mobutu was eigenlijk de rechterhand van Lumumba. Zij waren vrienden, zij waren samen in het verzet tegen de kolonisatie. Maar op een zeker moment, wanneer dat de Amerikanen en de Belgen komen af willen maken of Lumumba uit de weg willen ruimen, zien zij in Mobutu een mogelijkheid om een vertrouwenspersoon tot een verrader te maken. En dat gebeurt ook. Mobutu verraadt Lumumba door ook een coup d'état, hoe zeg je dat nu weer, een staatsgreep te organiseren, waarbij dat hij eerst Lumumba niet direct in de gevangenis zet, maar dus in zijn residentie niet toelaat om daar weg te gaan, vervolgens in de gevangenis, en vervolgens ook exporteert naar Katanga om daar geëxecuteerd te worden door Katangese rebellen. Ja. Maar Mobutu is daarin de grote verrader, maar het reduceren tot een individu die eigenlijk geconfronteerd wordt met een dilemma, want aan Mobutu werd er basically gezegd, oké, ofwel doe je mee met Lumumba, maar dit eindigt niet goed, we gaan jou ook executeren, ofwel word jij gewoon onze agent. Het is alsof je ik weet ook niet, aan iemand voorstelt van kijk, ofwel ga je dood, ofwel word je rijk.
Ja.
Maak je keuze. En Mobutu heeft gekozen om niet voor zijn idealen, maar is cynisch geweest, pragmatiek, et cetera. Wordt trouwens ook in die film van Raoul Peck over Lumumba, wordt dat fantastisch mooi ook in beeld gebracht. Dat is ook weer iets waar mijn boek niet over gaat. Mijn boek gaat niet over Mobutu.
Nee.
Op Lumumba. Nee.
Het gaat over zijn droom.
Waarom?
En daar duid ik naartoe. Want ik hoop dat je me kunt helpen, want ik wil graag morgen met jou in het Frans praten met de mensen in Senegal. Want ik wil die droom doen herleven. Ik wil weten of die droom voortleeft. Ik wil weten of dat gedachtegoed, moet dat opnieuw opgegraven worden of leeft dat nog? Weet je wel, die droom is nodig.
Het leeft zeker nog. En Ibrahim Traoré is daar eigenlijk een vooruitwendiging van. Nu, we zeggen altijd van ja, mensen zeggen dingen, maar wat doen ze? Ik heb dat even in het midden laten, maar wat Ibrahim Traoré zegt is eigenlijk
Burkina Faso, hoor. De sterke man van Burkina Faso.
Ja, op dit moment, ja.
Die is waanzinnig populair onder de jongeren in West-Afrika en niet alleen de jongeren, geloof ik trouwens.
Nee, ik denk dat hij is waanzinnig populair over heel Afrika op dit moment. Het is echt een teken van anti-imperialistisch...
Deugt hij wel eigenlijk? Of is het eigenlijk ook een soort stroomman? Of gaat hij ook, als hij één keer aan de macht is, gekke dingen doen? Want dat gebeurt vaker, weet je wel. Moeten wij... Kunnen Afrikanen vertrouwen op één man? En is dat dan Ibrahim Touré, IB?
Nee, je kunt nooit vertrouwen op één man. Dus je hebt altijd structurele... Maar ik heb ook, op basis van wat ik weet van Ibrahim Traoré, is er daar ook een duidelijke boodschap van we moeten dit samen doen. Hè? Dus dit kan niet een individu zijn, nog een land dat het verschil gaat maken. Dit is een veel, veel diepgaandere metamorfose nodig. Nu, wat je nu zegt, wijst eigenlijk op iets... dat ik ook bespreek in mijn boek, want als al die Afrikaanse leiders vol idealen ofwel vermoord eindigen, ofwel als kleptocratische dictators eindigen, dan moeten we ons daar toch wel een fundamentele vraag bij stellen, die interessanter is dan te hervallen in een of ander essentialistisch idee over Afrikaansheid. Ja. En eerder te denken ook over de structurele, politieke en economische context waarin dat al deze politieke entiteiten hebben moeten functioneren. En
ja,
dat
ja, het is
geeft
complex,
een heel interessanter verklaringskader dan te gaan denken van ja, met die Afrikanen valt er niets te organiseren. Maar nee, er is echt elke keer een kwestie van een sabotage. En we moeten ook nooit vergeten dat Afrikaanse landen, zoals ze nu vandaag bestaan, zijn een rechtstreekse erfenis van de kolonisatie. Dat zijn exploitatiekolonies, territoria die opgebouwd zijn, die geconstrueerd zijn om de belangen van Europa te dienen.
Ja, wingewesten.
Ja, wingewesten. En dus dat is wat we geërfd hebben. Met alles erbij, erop en eraan. De politiestaat, het onderwijs, de grenzen, al die dingen hebben wij als Afrikanen geërfd. En daarmee moeten we ze doen. En eigenlijk heb je een hyperkoloniaal koloniale organisatiemodel geërfd. En dan heb je gezegd van oké, en doe nu maar iets decoloniaal daarmee. En indien je dat dan echt wil doen, zoals Lumumba, waar zegt van we gaan een politiek-economische structuur uitbouwen in het belang van de Congolese bevolking, in eerste instantie in het belang van de Congolese bevolking, en ervoor zorgen dat de Congolese bevolking kan profiteren van die rijkdommen. Als dat wordt gezien als een bedreiging voor de financiële belangen van het Westen, ja, dan al onze leiders die dat hebben gezegd zijn vermoord geweest.
Of ja,
die dat
ze hebben krijgen de kans niet. Geweest. En dan is mijn vraag, is nu met de opkomst van Ibrahim Touré en een paar andere leiders in West-Afrika, komt daarmee wellicht een beweging op gang die de droom van Lumumba kan doen herleven?
Ja, zeer zeker. Dat zie ik op dit moment toch wel gebeuren.
Vertel, wat zie je?
Maar ik zie een soort van assertiviteit ontstaan, een weigering om nog, als een minderwaardige, in een inferieure positie ten aanzien van Europa te staan. Hè. Dus het gebeurt nog altijd, hè. Heel veel landen in Afrika hebben nog altijd die relatie. Maar als je dus een soort van fierheid en een zwart, ja, Afrikaanse waardigheid die vooruit wordt geplaatst, dat zie ik. En natuurlijk is het een heel precaire situatie. Wanneer dat je... Ja, er is bijvoorbeeld kritiek op het feit dat er dan samenwerkingen worden opgezet met Rusland. Of samenwerkingen worden opgezet met... En ook doordrongen van racisme. Dat betekent dat je dus ervan uitgaat dat Afrikanen altijd moeten ergens een koloniale relatie hebben met anderen om op een of andere manier politiek-economisch te kunnen functioneren. En ik meen in iemand zoals Ibrahim Traoré te zien dat hij eerder een eerder pragmatische kijk heeft op de zaak. En ook heel expliciet maakt van kijk, we weten ook wel dat Rusland dat geen heiligen zijn, of de Turken of de Chinezen, maar er is niet meer die beschavingsideaal wat erachter schuilt. Het idee van, oh ja, jullie moeten ons leren hoe wij mens moeten zijn. Of jullie moeten ons of je moet beantwoorden aan X, Y, Z voorwaarden om met ons te kunnen samenwerken.
De geesten zijn rijp.
Goh, weet je joh, ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik zou zeggen, de generatie van mijn vader, die dacht ook dat de geesten rijp waren. Ze waren er klaar voor. Ja. De sabotage en ondermijning die er kan gebeuren in de volgende jaren, om dit project in de kiem te smoren, is reëel.
We moeten dus alert zijn.
Kijk naar het Midden-Oosten. Kijk naar wat de ontoerekeningsvatbaarheid van Amerika, maar gecombineerd met een enorm wapenarsenaal. Wie kan daar tegenop? Zeker als je denkt van welke politieke structuur geërfd zijn geweest van de kolonisatie, kan eigenlijk alleen maar een verenigd Afrika op een of andere manier een tegengewicht bieden tegen de macht, tegen het geweld en de militaire macht dat het Westen heeft ten aanzien van de rest.
Oké. Okay. Mag ik je tot slot een persoonlijke vraag stellen? Mm-hmm. Ik heb je een beetje aangegeven waar ik mee bezig ben met een paar mensen, met de familie van Papa Sako in Senegal, om een kunstuitwisselingsproject op te zetten, waarbij we zeg maar, het werk van Sako en zijn broer en de familie in Senegal als uitgangspunt nemen om met meer kunstenaars te gaan exposeren en uitwisselen en residencies te doen. En het hele programma draait dan om het begrip teranga, de gastvrijheid, de kunst van het verwelkomen. En voor mij is dat best een challenge, want ik ben wel eens in Afrika geweest, maar de vraag is, waar moet ik op letten als ik dit probeer op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid op te zetten, zonder in wat voor vorm van postkoloniale attitude te vervallen?
Ja, oké, dus jij vraagt mij eigenlijk los eens alle mogelijke koloniale en raciale dimensies die in de wereld bestaan op. Wat moet je doen? Ja, ik heb daar geen wonderformule voor. Van zeggen van, oh ja, doe het zo en zo en zo. En op dat moment is er geen witheid meer in de room.
Daar heb je met name ook over die witheid uitgebreid nagedacht, hè? Ja.
Ja, daar heb ik ook over.
Kan ik moeilijk van loskomen, dat begrijp ik. Daarom vraag ik het ook. Wat zijn de valkuilen?
Ja, de valkuilen zijn komen van alle kanten. Hè. Dus we zitten allemaal in een bredere maatschappelijke of geopolitieke orde. Jij hebt een bepaalde paspoort dat een ander niet heeft. Jij hebt een bepaalde inkomst dat een ander niet heeft. Dus je bent de situatie is al scheef getrokken nog voordat je vertrekt. En mensen verhouden zich daarnaar die scheef getrokken situatie. Ik vraag me... Ik vind dat heel moeilijk. En dat zijn dingen die tijd vergen, denk ik. Als je zegt van, ik wil kunnen in Dakar rondlopen zonder dat er een etiket op mij geplakt wordt als dit is een rijke witte man. Dat is basically onmogelijk, joh. Je bent, als jij in Dakar bent, als jij een ticket kunt betalen naar Dakar te gaan en daar rond te wandelen, dan ben jij een rijke witte man. Ook al denk je van, ja, maar ik ben helemaal niet zo rijk. Ik ben lagere middenklasse of whatever. Je bent een rijke witte man.
Ja.
En mensen gaan je aanspreken op die manier.
Verwachtingen.
Ja, ik bedoel, die het betekent niet dat je bedreigd zult worden, dat weet je ook, denk ik, heel goed.
Helemaal niet.
Nee. We hebben een enorme kracht om te verwelkomen en openhartig te zijn, et cetera. Ook naar hun onderdrukkers toe, of hun voormalige onderdrukkers toe. Is iets hallucinant, denk ik soms, maar is ook wel een sterkte. En is iets heel moois. En daar denk ik ook dat jij mee bezig bent. Dat heeft ook heel veel te maken met Ubuntu en met de manier hoe dat Afrikanen een heel ander idee hebben van wat het betekent om mens te zijn. Maar het is dus geen individualistisch mensbeeld, waarbij dat jij je kunt bevrijden van de structurele ongelijkheden die er bestaan. Nee, alles is in relatie tot elkaar. Dus jij bestaat in relatie tot mij en dat heeft een effect. En ik ben trouwens, ik bedoel, ik ook als Westerling, als ik naar Afrika ga, ik ook ben een witte man. Ik ook krijgt de etiket opgeplakt van ja, jij bent rijk, dus jij hebt een bepaalde verantwoordelijkheid of jij moet mij helpen, et cetera. Ja. Ik denk dat er door heel veel tijd te spenderen en heel veel dingen op te bouwen, maar ook heel veel, vooral niet te vertrekken vanuit ik weet het beter, ook al moet jij betalen, is het soms gewoon loslaten en luisteren voornamelijk. En mensen voelen dat. Mijn ervaring in Afrika is dat als je attitude is van die mensen te zien voor een mens, met even complex, even contradictorisch, gevoelig als witte mensen. Ik vind het verschrikkelijk dat ik dat op die manier moet zeggen, maar dat je gewoon eigenlijk geconfronteerd wordt met de complexe mensen, even prachtig en even lelijk als elk een.
En als je mensen, dat zijn net zoals wij ook vastzitten in hun eigen culturele codes en geheime afspraken.
Ja, maar als we elkaar aanspreken van mens tot mens, dan toch op dat microniveau, dat interactioneel niveau, verdwijnen die structuren. Dat zijn momentopnames. Ja. En daar moet je uitputten om een andere manier van kijken. Maar elke keer dat je terug in het vliegtuig stapt en terug naar huis gaat, of dat je wel toegang krijgt tot een bepaalde ruimte en de andere niet, dan word je weer geconfronteerd met die structurele ongelijkheid. Maar zolang dat je weigert om mensen te beoordelen op basis van die structurele ongelijkheid, ben je eigenlijk op de juiste weg. Maar dat is niet iets dat ik denk dat je kan oplossen, zeggen van, oh ja, ik ga dit en dat doen, of dit is de checklist die ik moet afgaan, en dan is heel de kolonialiteit, althans voor mij persoonlijk als individu, niet meer in het spel. Ja, dat kan niet. We kunnen er eigenlijk niet aan ontsnappen.
Dat kan wel. Je kunt eraan ontsnappen door echt mens te zijn.
Ja, dat zeg je echt net mens. Zelf. Ja, maar dat bedoel ik. Ik bedoel, je kunt de bredere, het systemische niet oplossen. Maar je kunt wel in je menselijke relaties, kan je wel dingen creëren. En wat ik bedoel, van mensen voelen dat. Hè? Ik bedoel, Afrikanen hebben heel veel ervaring met witte mensen die in mijn heel koloniale attitude, heel onbewust vaak, maar wel mijn koloniale attitude, met hen in interactie treden. Zij zien al onmiddellijk, ze trekken daar een conclusie uit. Ze gaan niet in de aanval of zo, maar ze weten wel van, oké, jij bent zo iemand. Als jij niet zo iemand bent, dan verras je en dan gaan ze andersom met jou. Heel andersom met jou. Maar
dan kan er wat gebeuren, ja.
Oh ja, zeer zeker. En ik denk, als het gaat over, jij brengt de middelen, jij hebt subsidies, of ik weet het niet, of jij bent bereid om iets te investeren, dan is het ook kwestie van soms gewoon te zeggen van, het is niet omdat ik met de creditcard kom en ik de paspoort heb om heen en weer te kunnen vliegen, dat ik op een of andere manier beter weet wat er moet gebeuren, of een betere kennis heb, of... Het idee dat we hebben, en dat hebben we trouwens, dat gaat verder, dat gaat zelfs als het gaat over Elon Musk of zo. We hebben echt dat idee dat mensen die rijk zijn of mensen die succesvol zijn op een professioneel vlak op een of andere manier het beter weten. Daarom is Trump verkozen. Good businessman. Maar dat is dus totaal een bullshit. Hè? En dat weet jij ook, Jo, dat weet ik. Maar toch bewandelen we die wereld die ons dat als idee telkens weer oplegt.
Ik ga nog even terug naar het interview in One World van een paar maanden geleden over je boek over de witheid, de witte orde. Daarin gebruik je de term eervol bestaan.
Mm-hmm.
Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, dat heeft te maken met waardigheid. Hè? Op een waardige manier kunnen bestaan. Eervol bestaan betekent nog gekoloniseerd zijn, nog een kolonisator. Iemand die de mens in elke mens herkent. Weet je, waardigheid, of ik denk dat het hier eigenlijk gaat over waardigheid, is echt een sleutelconcept binnen de zwarte vrijheidsstrijd.
Mm-hmm.
En niet per se als een soort van doel op zich, maar als een strategie, een techniek om de strijd aan te gaan. De strijd aangaan in waardigheid. Het is ook een beetje wat Fanon, en uiteindelijk ook Lumumba, hebben daarin dezelfde boodschap van. Het is net in de gezamenlijke strijd tegen het de kolonisatie, dat we onze wederzijdse menselijkheid en waardigheid kunnen terugwinnen. En dat is eervol bestaan.
Het is ook een kwestie van respect dat je af moet dwingen.
Ja.
Ja, oké. Okay. Hey, zo, Sibo, hartelijk dank voor deze mooie conversatie. Sorry dat ik je af en toe onderbreek, maar dat is een beetje de stijl van dit programma.
Geen probleem.
Ik ga even afkondigen met het programma komend weekend. En dan zien we elkaar nog een keertje.
Oké. Okay.
En morgen om 3:00 Radio Teranga.
In het Frans dan.
Op deze zender en dan in het Frans. Hartstikke leuk. Dankjewel.
Okay. Komt in orde. Oké.
Okay. Fijne dag. Tot ziens.
Ja. Jo, tot ziens.
Doei. Ciao.
Episode 142 of Active Listening. I'm your host, Stalio. We're going to start off this week with a track by Severed Heads. This is called Propeller.